Goedemorgen allemaal. En voordat ik mij aan jullie ga voorstellen, want dat vind ik ook wel zo netjes, wil ik eerst de hartelijke groeten overbrengen van Ab Heulen. Ik kom bij hem in de gemeente. En een jaar of 4, 5 geleden ben ik een keer met hem mee geweest naar deze gemeente toe. Dus een aantal gezichten herken ik nog. Maar jullie kregen in ieder geval de hartelijke groeten van Ab. En hij spreekt zelf vanochtend. Anders was hij waarschijnlijk ook meegekomen. Ik zal me aan jullie voorstellen. Mijn naam is, nou, het is al gezegd, Christian Baarsma. En ik woon in Dordrecht en ik ben getrouwd. Maar mijn vrouw is nu, zal nu klaar zijn, maar die was ook aan het zingen in de kerk. We hebben een dochter, Rosa, ze is 15 jaar. Zij zit achterin, zij is met me meegekomen. We hebben een zoon, Joël, hij is 10 jaar. En hij is met mijn vrouw meegegaan. In het dagelijks leven werk ik op school. Ik ben eigenlijk 19 jaar lang in Rotterdam-Zuid in het onderwijs werkzaam geweest. En daar voornamelijk als godsdienstdocent. Op een, zoals we het vroeger noemden, tegenwoordig niet meer, maar ik gebruik de term toch maar even. Op een echte zwarte multiculturele school. Met heel veel islamitische leerlingen. We hebben heel veel prachtige gesprekken gehad. Veel kwijt gekund over de Heer Jezus. En nu sinds een jaar werk ik in het voortgezet speciaal onderwijs. En dat is van Stichting Julius. Misschien zijn er mensen die wel eens van gehoord hebben. En dat is een heftige school. Omdat wij allerlei jongeren hebben met psychiatrische problemen, gedragsproblemen. En mijn taak is eigenlijk om docenten te helpen, te coachen. En om leerlingen weer, als ze in rood belanden, zo noemen we dat. Dat wil zeggen dat ze niet meer aanspreekbaar zijn omdat ze heel erg boos zijn. Om te zorgen dat ze weer groen worden. En het leuke van die school is, er werken ongeveer 5 à 6 christenen. En we hebben elkaar inmiddels wel gevonden. En als we dan zo met elkaar praten en we bidden ook 's morgens, dan zeggen wij, oké, we hebben hier wel leerlingen met gedragsproblemen, maar we zien ook geestelijke strijd. Want hoe kan het zijn dat je zo ontzettend boos wordt opeens en gaat schelden met wat dan ook en gaat vloeken en met stoelen gaat gooien, noem maar op. Daar zit iemand achter. Daar zit iemand achter die wil dat mensen boos worden, dat mensen depressief worden. En wij mogen voor die kinderen, terwijl de leiding dat niet weet, maar wij mogen gewoon voor ze bidden. En ik geloof dat God ook deze jongens en deze meiden aan kan raken. Nou, dat over mij. Ik ga niet te veel vertellen, want ik ben hier niet voor mezelf. Ik ben hier omdat ik wil vertellen over de Heer Jezus. En we hoorden vandaag al een paar keer, ik vond het heel mooi, dat God is in control. En eigenlijk wil ik vandaag met jullie gaan praten over wat is de betekenis voor u, voor jou en mij dat Jezus zijn handen opheft. En ik denk dat ik nu al kan zeggen, dat heeft er sowieso mee te maken dat hij in controle is. En we gaan daar straks over lezen in het Oude Testament. Een heel bekend verhaal, denk ik. Maar ik wil starten in Lucas. En zullen we met elkaar opzoeken, Lucas 24. En ik neem aan dat ik daar even wat water mag pakken. Oké, dat is fijn. Ik had bij het zingen eigenlijk al een droge keel. Maar Lucas hoofdstuk 24 en dan helemaal naar het einde van het hoofdstuk. Vers 50 en 51. Vader in de hemel, ik wil u zo bidden dat u door uw woord zal spreken deze ochtend. En dat u mij wil helpen om me te concentreren op uw stem. Dat u mij kunt gebruiken als een kanaal. En dat u met uw Heilige Geest zo aanwezig blijft en harten aanspreekt. En waar nodig vernieuwt, waar nodig bemoedigt. Vermaand, opbouwt. Heer, u weet wat we allen nodig hebben. En dank u voor uw woord. Er staat er, hij leidde hen, hè, zijn discipelen. U kent het verhaal wel. Hij leidde hen naar buiten, tot bij Bethanië. En hij hief zijn handen op en hij zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En ik moet zo denken, als hij dan zijn handen daar omhoog houdt en een zegende, dan denk ik aan die priesterlijke zegen in nummer 6. En hier de Heer Jezus als de enige waarachtige hoge priester. En die zegen uit nummer 6 is zo mooi, hè. Dat de Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. En ik geloof zo dat de Heer Jezus dat ook deed toen hij zijn discipelen zegende. Ik geef u mijn vrede. En hij ging naar de hemel, maar we weten ook al wat hij ging doen. Ik zal dat voorlezen uit Johannes 14, vers 2. De Heer Jezus zegt daar, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. Daarna kom ik terug, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Daarom ging hij naar de hemel. Om een plek klaar te maken, te bereiden, ook voor u en voor jou en voor mij. Geloven we dat? En dat is een bemoediging en dat is een vooruitzicht. En dat hebben we nodig en misschien wel zeker in de tijd waarin we nu leven. En je hoort vaak van hoe lang zal het nog duren voordat Jezus terugkomt. We hebben dat nodig, zulke bemoedigingen. Ik geloof hè, dat we in een tijd leven waar Petrus al over schrijft, hè, in 1 Petrus 5. De tijd waarin Satan rondgaat als een briesende leeuw op zoek naar wie hij nog kan verslinden. Ik geloof echt zo dat dat bezig is en dat hij zijn staart roert. En dat zie ik al bij mij op school. Als er van die leerlingen zijn die zo ontzettend boos en depressief zijn, dan denk ik, Satan, wat ben je toch? Nou, vul maar in. Ja? En over die tijd, daar spreekt de Heer Jezus ook in de evangelie. Bijvoorbeeld in Lucas 21, hij wordt wel eens genoemd de reden over de eindtijd. Daar zegt hij, wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, en dan is het zo mooi, hè? Dan zegt hij, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing is nabij. Hij is in control, toch? En deze dingen, de Heer Jezus zegt, als deze dingen beginnen te geschieden, nou ja, je weet het vast wel, ook uit Matteüs 24, dan gaat het over oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, maar ook toename van ongeloof, dat soort dingen, liefdeloosheid, struikelen. Als die dingen beginnen te geschieden en toe gaan nemen, dan mogen we onze hoofden omhoog heffen. Het is een tijd van enorme geestelijke strijd. Een tijd waarin misschien juist wij wel als christen het zo moeilijk kunnen gaan krijgen en misschien zelfs al hebben. Een tijd van verleiding. We zongen over het beschermen tegen de pijlen van verleiding. Een tijd van twijfel. Een tijd waarin we ons misschien onzeker kunnen voelen. Waarin we bang kunnen zijn. Een tijd waarin we boos kunnen zijn. En ga zo maar door. En al die nare dingen waar wij zo ook mee te maken kunnen krijgen, ook in die tijd waarin de Satan misschien ook ons probeert te laten wankelen, ik zou dat willen noemen, dat is eigenlijk een strijd tegen onze oude natuur, tegen onze oude mens. Maar we hebben net gelezen, hef je hoofd op, want de verlossing is nabij. En om dat te onderzoeken en om te kijken van, maar wat wil dat dan zeggen als we ons hoofd opheffen, maar vooral, waarom heft de Heer Jezus zijn handen op? Wil ik dat onderzoeken met jullie in het Oude Testament. En dan gaan we een stukje lezen. Te beginnen uit Exodus 17. En daar is het volk Israël is eigenlijk nog maar vrij kort door de Schelfzee gegaan. Bevrijd uit Egypte. En ze hebben op wonderlijke wijze manna en kwartels gekregen en ook nog water uit de rots. En dan gebeurt er het volgende. We beginnen bij vers 8. Toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Rafidim. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op, bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar en daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de andere aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. En zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam, de Heere is mijn banier. Hij zei, voorzeker de hand op de troon van de Heere. De strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. En dan zou ik graag nog één stukje willen lezen uit Deuteronomium 25. Vanaf vers 17. Deuteronomium 25 vanaf vers 17. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel u in de achterhoede, alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was. En hij vreesde God niet. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft, om dat in bezit te nemen, moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet. Tot zover de lezing van deze ochtend. Ik ben wel benieuwd. Het is nu de laatste zondag van januari. En ik denk dat er hier, het is bij ons in de gemeente ook, ik denk dat hier ook al mensen zullen zijn die met de jaarwisseling goede voornemens hadden. Slechte voornemens denk ik niet, maar wel goede voornemens. Voornemens om misschien bepaalde dingen niet meer te doen. Of om bepaalde dingen juist wel te doen. En nu zijn we 4 weken verder. En hoeveel is er dan van die voornemens terechtgekomen? Stel dat je gezegd hebt van oké, vanaf nu dit jaar ga ik elke dag meer bidden. En we zijn nu 4 weken verder. Is dat gelukt? Om maar een voorbeeld te geven. Een van mijn beste vrienden is heel goed in dit soort dingen. Hij neemt zich elk jaar voor om de hele Bijbel door te lezen. En het lukt hem keer op keer. En ik ben er altijd wel jaloers op. Want ik ga altijd van het een naar het ander. Ik ben niet zo gestructureerd dat ik elke dag verder kan lezen en lezen en lezen. Maar hij doet dat elk jaar weer en hij neemt het zich ook voor en het lukt hem. En als we terugblikken op die eerste maand van het jaar, dan zijn er misschien dingen waarvan jij en ik zeggen van oké, deze dingen willen we vasthouden van deze maand. Die willen we blijven onthouden. En er zijn ook dingen die we misschien maar beter weer kunnen vergeten, toch? Nou, Mozes, we hebben het eigenlijk net al gelezen, moest ook dingen vasthouden, dingen onthouden, maar hij moest ook dingen vergeten. Het eerste waar ik even op wil wijzen, ik ben inmiddels weer teruggegaan naar Exodus 17, dat is in vers 14, dat er gezegd werd door God tegen Mozes dat die overwinning op Amalek moest hij in een boek opschrijven. En andere vertalingen staat oorkonde, dat was nogal belangrijk. Die overwinning die natuurlijk God had behaald in die strijd, mocht nooit meer vergeten worden. Er staat wel bij dat de herinnering aan Amalek, dat moest wel uitgewist worden. Maar het feit dat God die overwinnaar was, dat moest opgeschreven worden en dat moest doorverteld worden. Nou, en wat is dat dan precies voor een overwinning? En denk nog belangrijker, we leven immers nu, wat kunnen wij daar dan mee? Nou, het was een overwinning op dat volk Amalek en het was de eerste aanval op het volk Israël sinds de bevrijding uit Egypte. En dat was al redelijk snel. En het was een aanval die totaal onverwacht kwam en we lazen het net in Deuteronomium. De achterhoede werd aangevallen waar de zwakkeren, de vermoeiden, ga zo maar door waren. Het was een hele laffe aanval. En als je dan bedenkt, ik zei het eigenlijk al, dat het volk al zoveel had meegemaakt met God. Eerst door die Schelfzee vanuit Egypte en dan ook nog water uit een rots. En dan opeens die aanval. En als ik denk aan die Schelfzee, dan denk ik onherroepelijk aan de farao. En de farao staat wat mij betreft symbool voor de verhindering van de verlossing van Gods volk. Farao wilde dat niet. Israël mocht niet bevrijd worden. En ik geloof dat Satan, wat ik eigenlijk al las uit 1 Petrus 5, die aan het rondgaan is om te kijken wie hij kan verslinden. Ik geloof dat Satan dit ook voor u en mij wilde. Hij wilde niet dat u gered was en dat ik gered was. En voor alle mensen die nog niet gered zijn, hij wil niet dat zij gered zullen worden. Maar wat zijn we gelukkig, wat zijn we gezegend en we hebben er ook van mogen zingen. Wij weten dat Christus overwon. En dat zie je ook al in dat verhaal van Mozes. Want pas nadat de deurposten zijn ingesmeerd met het bloed van het lam, komt de overwinning. En het is God die voor die overwinning zorgde. Voor zowel voor hen toen, als voor u en mij nu. In Exodus 14 is het zo duidelijk dat het is steeds God die streed. Alleen nu, in Exodus 17, zien we iets opmerkelijks. Natuurlijk heeft God de strijd behaald daar tegen de Amalekieten. Maar Jozua moest mannen verzamelen. Jozua moest aan de bak, om het zo maar te zeggen. En als het volk dan bevrijd is, gered is, en ze die zee doorgegaan zijn, en dat ze ook nog manna gekregen hebben en kwartels, dan krijgen ze dorst, beginnen te mopperen. En dan heb je dat bijzondere verhaal, dat staat ook in Exodus 17, van het water uit die rots. En ik dacht, stel je voor, hè, als Israël door die zee was gegaan en meteen aan de overkant van die zee, dat daar het beloofde land was. Dan hadden ze niet hoeven te mopperen, hadden ze niet hoeven te klagen, was er geen strijd geweest. Maar we weten dat zij 40 jaar lang gezworven hebben door de woestijn en keer op keer aangevallen zijn, maar ook vooral met zichzelf in de knoop gezeten hebben. En ik denk dat dat ook zo is met u en met jou en met mij. De dag dat je ja zei tegen Jezus, de dag dat je ondergedompeld werd in het water, het nieuwe Jeruzalem was er toen nog niet. Daar zien we naar uit. En dat is realiteit. Ik geloof dat die tijd zal komen. Maar soms lijkt mijn leven en misschien uw leven ook wel op een woestijnreis. En soms mopper ik ook wel eens. Maar ik weet wel dat ik op weg ben naar het beloofde land. Maar wat mooi en wat goed van God dat hij, toen het volk begon te klagen, dat hij een uitkomst gaf en dat er water kwam. En het is niet zomaar water. Hij gaf water uit een geslagen rots. U kent dat verhaal wel. En dan moet ik zo denken aan de Heer Jezus. De Heer Jezus die ook de geslagene is. De Heer Jezus die de gekruisigde is. En omdat de Heer Jezus geslagen, gepijnigd en gekruisigd is, is hij in staat om u en mij te vullen met levend water. Het water van de Heilige Geest. Het water wat een fontein is van eeuwig leven. En je zou zeggen, als we weer teruggaan naar Israël, nou, alles was dus goed. Water uit de rots. Maar dan komt die laffe aanval van die Amalekieten. En Amalek, dat was een kleinzoon van Esau. En dat was een aartsvijand van Israël. En ik zei het al, ze maakten het de Israëlieten lastig. Haman was ook een afstammeling van de Amalekieten. Misschien ken je het verhaal van Haman wel, niet al te best. En Amalek mag je dan ook wel zien als een symbool van, nou ja, sowieso een duivelsymbool. Niet willen dat een volk gered wordt. Maar Amalek staat in de Bijbel ook symbool voor onze eigen, ook voor hen, maar ook voor onze eigen oude natuur. We lazen in Exodus 17 vers 16 dat de strijd tegen Amalek van generatie op generatie zou doorgaan. Want we hebben gelezen over een overwinning. Maar Israël heeft daarna nog vaak last gehad van die Amalekieten. En ik merk dat ook wel in mijn leven en ik ga er een beetje van uit dat jullie dat ook merken. Je behaalt overwinningen op je oude natuur en het kan zomaar zijn dat je er later weer last van hebt. Is er weerstrijd? Of is dat hier in Tion anders? Kan natuurlijk. En dan is dat volk net uit Egypte water uit de rots gekregen, meteen strijd. En dan staat er heel treffend in vers 12 dat die strijd duurde totdat de zon onderging. En ik denk ook dat die strijd voor ons, totdat onze zon ondergaat, tot onze laatste dag, dat we in de eeuwigheid stappen, dat die strijd door zal gaan. Maar God, en dat is natuurlijk de bemoediging, God zorgde in die strijd voor de overwinning. Kijk, Jozua moest wel zelf met zijn mannen de strijd aangaan, maar het is natuurlijk wel God die door hen heen zegevierde. En ik geloof dat dat ook geldt vandaag de dag. Ik vind het zo prachtig wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 10. Dan gaat het over strijd. Dan zegt hij, u hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. En dan het mooie, God is trouw. En hij zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd. Want hij geeft met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Kunnen we daarvan getuigen in ons leven? Ik wil toch nog even terug naar Amalek. Als Amalek dan symbool staat voor de oude natuur, en als je dan kijkt hoe Amalek aanvalt op die zwakke plekken, is het ook niet zo dat wij ook op onze zwakke plekken worden aangevallen. Denk overigens even tussendoor dat de duivel ons ook op onze sterke punten kan aanvallen. Je ziet dat onder andere bij koning Hiskia. Hij kent ook heel goed onze zwakke plekken. En hoe vervelend is het om daarop aangevallen te worden. Maar die overwinning tegen die strijd, met die strijd tegen die Amalekieten, ik vind het zo mooi. Mozes kreeg daar hulp op een heuvel van Aaron en Hur. En Mozes hief zijn handen op. Maar het mooie is, hij kon dat niet alleen. Hij had hulp nodig. En ik ga er dan over zitten nadenken. Hoe zou dat eruit gezien hebben? En denk ik van, hoe zou het voor Jozua geweest zijn? En die soldaten, hoe zouden ze zich gevoeld hebben? Want ze waren daar wat lager in een dal, stel ik me voor. En als ze dan omhoog keken, dan zagen ze daar Mozes. En zolang Mozes zijn handen omhoog had, dan waren ze sterker tegen die Amalekieten. Maar als ze zagen dat zijn handen begonnen te zakken, werden ze de pan ingehakt. Dat moet toch een vreemde gewaarwording geweest zijn. Hoe zouden ze zich gevoeld hebben? Om Mozes daar te zien, die daar als een soort voorbidder stond, om de kracht van God uit te roepen over die strijd. En zoals het wel met veel meer is in het Oude Testament, mogen we hier zeker een gelijkenis in zien, ook met de Heer Jezus. En met de Heer Jezus is ook wel een verschil. Kijk, de Heer Jezus heft ook zijn handen op. Hij hief zijn handen op toen hij naar de hemel ging. Maar hij doet dat nog steeds. De Heer Jezus, en in het lied De Zegenkroon kwam dat volgens mij terug. De Heer Jezus, staat in Hebreeën 7, pleit dag en nacht altijd voor u en voor mij bij de Vader. En hij wordt niet moe. En waarom moet hij pleiten? Dat is vanwege onze strijd met onze oude leven, met onze vervelende gewoontes, maar ook met onze strijd met onze depressies, met onze angsten, met onze zonden, ons verdriet. Ga zo maar door. En het is God die door die strijd zegeviert. En zoals Israël van generatie op generatie last zou hebben van de Amalekieten, zo hebben wij ook steeds weer opnieuw te strijden tegen, nou laat ik het maar gewoon zo zeggen, onze Amalek. Onze oude natuur. Maar het is niet zomaar een strijd. Wij mogen, en ik hoop dat een ieder die hier is dat ook gelooft, wij mogen die strijd aangaan als christen. Wij mogen die strijd aangaan als kind van God. Wij mogen weten dat Christus zijn handen opheft en dat hij pleit voor ons. Continu bij de Vader. En dat is maar goed ook, want in Galaten 5 vers 17 staat dat wat de geest verlangt, is in strijd met ons vlees. En wat er ook staat, wat wij uit onszelf najagen, is weer in strijd met de geest. God kent ons, hij weet hoe we in elkaar zitten. Maar ik geloof wel dat zoals Jozua en zijn mannen daar overwonnen, door te zien op Mozes die daar stond als voorbidder, dat ook wij de strijd aan mogen gaan en mogen overwinnen. En dat we onze hoofd als het ware omhoog mogen heffen. De opdracht die de Heer Jezus ook gaf. En zoals hij daar ook zei in Lucas. Want uw verlossing is nabij. En dan had ik het aan het begin van deze overdenking. Had ik het over dat terugblikken op deze maand. En dan had ik het over dingen onthouden. En dingen vergeten. Nou, voor Mozes was het zo, hè, zoals ik zei, dat die overwinning, die moest onthouden worden. Die moest bewaard worden in een oorkonde. En dan ga ik bij mezelf nadenken, van, weet ik alle overwinningen die in mijn leven door God bewerkstelligd zijn, weet ik ze nog? Of is het juist zo dat in momenten dat ik het moeilijk heb, dat ik denk van, oh help, hoe kom ik hier ooit uit? En denk ik, hoe goed zou het eigenlijk zijn om zo af en toe eens op te schrijven als je merkt gebedsverhoring of dat je merkt dat je overwinning hebt behaald in depressie of overwinning in angst, dat je het noteert. En misschien nog wel met datum erbij ook. Zodat als je weer in een strijd komt en je bladert terug, dat je kunt zeggen, oké, ik heb het nu moeilijk, maar wacht eens even. Toen, in maart, 3 jaar geleden, toen heeft u dat voor mij gedaan en u bent niet veranderd. En ik wil daar ook wel een klein voorbeeld van geven. Zo hebben we allemaal zo onze strijd. Ik zit een beetje zo in elkaar dat ik vaak wel bij alles wat ik doe wel denk van hoe zinnig is het? Ben ik zinvol bezig? Dat heb ik ook in mijn werk vaak gehad. Hè, dat je les na les na les komt er elke 50 minuten weer een nieuwe klas binnen. En altijd probeer je weer wat kwijt te kunnen van de Heer. En dat je toch af en toe afvraagt van ja, waar doe ik het voor? Of moet ik niet eens wat anders? Of heeft het wel zin? En dat is soms wel eens vervelend. Maar het kan. En in december was ik even op mijn oude school. En ik liep daar rond in de aula. En er kwam een leerling naar mij toe. En die leerling zei tegen mij, meneer, ik wil even wat vertellen. Ik zeg, prima, vertel maar. En zei, meneer, ik heb me laten dopen. Ik dacht, oké, hartstikke goed. Maar er had bij mij wel even een lampje moeten gaan branden. Dus ik reageerde wel enthousiast, natuurlijk reageerde ik enthousiast, maar ik zei tegen haar, ja, waarom, hoe komt dat, wat heeft je ertoe bewogen? En toen zei ze, maar weet u dat dan niet meer? We hebben daar een jaar geleden een heel gesprek over gehad, over dopen. En daar ben ik over gaan nadenken en mijn ouders werden enthousiast en de voorganger werd enthousiast en ik wil Jezus volgen. Maar ik was dat gesprek alweer vergeten. Terwijl dat eigenlijk best hele grote dingen zijn. Achteraf denk je dat dan bij jezelf. Wat een impact een ogenschijnlijk klein ding kan hebben op een ander mensenleven. En voor mij was dat denk ik even nodig, want het was een bemoediging van oké, ik was hier niet voor niets op deze school. En dat geeft je dan rust, ontspanning en weer hoop. En voor mij is dat dan ook weer een vorm van overwinning. Maar we lazen ook dat er ook dingen zijn die uitgewist moeten worden, die vergeten moeten worden. Ik las dat onder andere in Deuteronomium 25, waarin God zegt, zorg ervoor dat niets op de aarde nog herinnert aan het volk van Amalek. En voor jou en voor u en voor mij, wij zouden kunnen zeggen, zorg ervoor, en dat is heel moeilijk, maar zorg ervoor dat niets uit je oude leven nog door jou herinnerd wordt in de toekomst. Ik denk dat ik dat even uit moet leggen. Ik lees iets voor uit Romeinen 6, vers 14. Daar schrijft Paulus, de zonde zal niet langer over u heersen, want u bent niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, en weet je wat er gebeurt als je steeds gaat terugblikken op jouw Amalek, op jouw zonden, op jouw worstelingen, op jouw oude natuur? Als je gaat terugblikken op alles wat je fout doet, bijvoorbeeld ook al wat je deze maand fout hebt gedaan, terwijl je het niet beloofd had het niet te zou doen. Dan gaan die gedachten, die zonden, die kunnen dus gaan heersen over jou. Terwijl Paulus zegt, laat het niet over je heersen. En wat bedoel ik daarmee? Dan kun je onzeker worden. Je kunt gaan denken, zie je wel, nou heb ik dit weer gedaan. En vorige maand ook al. En een jaar geleden zat ik ook zo in elkaar. Je kunt onzeker worden. Je kunt misschien zelfs gaan denken van, nou, God zal mij wel niet meer moeten. Ik doe toch alles fout. Nou, vul maar in. En nou is het niet zo dat ik heel lichtzinnig wil omgaan met het thema zonde. De Bijbel is nogal duidelijk. We worden opgeroepen tot een heilige en reine levenswandel. Maar het laten heersen daarvan, dat is wat Satan wil. Jou klein houden. jou depressief houden, jou onzeker houden. En maar vooral laten merken dat je het nooit goed zal doen. En ik geloof dan ook dat als we het hebben over alles uitwissen van Amalek, dat dat voor ons iets betekent als wat er in Galaten 5 staat, dat je zegt, misschien wel elke dag weer opnieuw, maar ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ondanks wie wij zijn. En dat je, wat er in Romeinen 8 vers 37 staat, dat je iedere dag weer opnieuw mag zeggen, maar in alles ben ik meer dan overwinnaar, dankzij hem die ook mij heeft lief gehad. En dat is misschien wel nodig om dat vaker te zeggen, zodat je jezelf niet de put laat praten. En toen de Heer Jezus, daar begonnen we mee, naar de hemel ging, hief hij zijn handen op, zoals een priester. En bij de Vader pleit hij dus dag en nacht met opgeheven handen, ook voor u en ook voor mij. En hij heft zijn handen op, ik denk dan aan die doorboorde handen aan het kruis. En juist deze tijd, de tijd waarin Satan zijn staart meer en meer aan het roeren is, mogen wij ook in onze persoonlijke strijd, mogen wij opzien met opgeheven hoofd. Net als Jozua en zijn mannen opzagen naar Mozes, die daar stond met die staf en zijn handen omhoog, mogen wij opzien naar de Heer Jezus. Zijn armen worden nooit zwaar. Dat begon al aan het kruis, dat deed hij alleen. En zijn armen worden nooit zwaar. En in hem is er dus altijd overwinning. Bij Mozes verzwakte het en dan werd het volk zwakker, maar bij hem is er altijd overwinning. En laten we die overwinningen die wij met hem behalen, en dat begon natuurlijk al bij de dag dat we gered zijn, laten we ze alsjeblieft onthouden, misschien opschrijven en vertellen aan wie het maar wil horen. En laten we hetgeen achter ons ligt, sommige dingen maar vergeten, en opzien naar de Heer Jezus Christus en uitzien naar zijn wederkomst. Amen. Vader in de hemel, ik wil u zo danken voor deze ochtend en ook danken dat ik deze ochtend hier samen met mijn broeders en zusters u mocht grootmaken en u mocht aanbidden. Dank u wel ook voor de Bijbel. Wat een rijkdom eigenlijk dat we zo'n boek hebben, zo vol van uw woord. Dank u wel dat ik gewoon kan getuigen dat er met u een leven van overwinning mogelijk is. Dank u wel dat eigenlijk het feit dat uw handen opgeheven zijn, dat we dan ook mogen zeggen dat u alles onder controle heeft. En ik wil bidden als er mensen zijn deze ochtend die het moeilijk hebben met zichzelf, of moeite hebben met bepaalde zonden, of moeite met strijd, met verdriet. Nou, Heer, u weet het. Eigenlijk wil ik u gewoon vragen dat iedere broeder, iedere zuster, iedere jongen, ieder meisje vandaag met opgeheven hoofd naar huis mag gaan, maar dan wel het hoofd opgeheven naar u. En dat we als overwinnaars naar huis mogen gaan. En iedere morgen weer opnieuw mogen proclameren: het is niet ik die leeft, maar de Heer Jezus leeft in mij. En ik ben meer dan overwinnaar. Al lijkt het soms niet zo, maar ik ben meer dan overwinnaar. Wilt u harten aanraken? Wilt u broeders en zusters bemoedigen en vertroosten? En we zien echt uit naar de overwinningen die u gaat geven. En alle eer komt u toe in Jezus' naam. Amen.